Een open ecosysteem op de Xbox. Star Wars Outlaws heeft een release datum. En XBNL heeft een giveaway. Dit is de week met XBNL. X-Go, give it to you. What? Fuck, wait for you to get it on your own. X-Go, deliver to you. Ja, dames en heren. En daar zijn wij dan weer. Na een korte pauze zit ik hier deze week weer met onze redacteur Jeffrey.
Hey, hallo.
En natuurlijk Chef NL, aka Rick. Hartstikke welkom, mannen.
Represent.
Hey. Daar zijn we dan weer. Na een korte pauze. Mocht je die pauze gemist hebben of nou voor het eerst luisteren en denken van joh, wat is dit in hemelsnaam? Dit is de week met XBNL, behorend bij de website www.xboxnederland.nl. Eigenlijk jouw dagelijkse website als je op zoek bent naar nieuwtjes die te maken hebben met de Xbox, reviews, tech support. En hou je nou ook nog eens van een goede, gezonde, gezellige discussie, kopjes koffie en goede morgens. Ga dan ook zeker eens even een keertje langs in onze Discord. De link daarvan vind je in onze bio. Hey mannen, als jullie het goed vinden, dan wil ik eigenlijk gelijk met het eerste topic in huis vallen. En dat gaat eigenlijk over een game van een Nederlandse ontwikkelaar die recent is uitgekomen. En die heb jij gereviewd, Jeff. Mag ik eens bij jou beginnen over welke game heb ik het?
Ja, dat kan natuurlijk niet anders dan dat het een citybuilder is. Want dat is mijn genre. SimCity, City Skylines, die was laatst ook uitgekomen. Nou, dat was net wat minder. Dus ik zat wel te wachten op een goede citybuilder. En dan moet je natuurlijk direct denken aan de Falconeer. Nee, helemaal niet. Want de Falconeer is gewoon een totaal andere genre. Dus dat is een Crimson Skies dogfight. Maar dan met lasers op grote valken of op grote vogels. In een hele sfeervolle, maar ja, lege, met zeeachtige wereld. De Uurzee. Dat is de Falconeer 1. En die is van Nederlandse ontwikkelaar, is een jaartje of 2-3 geleden uitgekomen. Met veel succes ontvangen, ook in een Game Pass verschenen.
Ja, een release game voor de Series X.
Ja, nee, 100%. Dus dat was echt een mijlpaal. En nu is opvolger van die game uitgekomen, want de game set is een trilogie eigenlijk. Met de eerste game de Falconeer en dan tweede game is Bulwark. Met als subtitel Falconeer Chronicles. Wat inhoudt dat het dus bij elkaar hoort. Het speelt in hetzelfde universum af. Dus we zitten weer op de Uurzee en daar heb je rotsachtige eilanden heb je daar overal. En de gameplay is dus totaal anders. Dus de Nederlandse ontwikkelaar Thomas Sala heeft gekozen voor iets totaal anders. Het is ook een beetje een eigenaarde figuur. En dat is ook weer terug te zien in zijn games. Hij doet alles helemaal zelf. Dus solo ontwikkelaar van zo'n groot spel. Maar hij kiest dan ook gewoon voor een totaal ander genre. En hij wil nu gewoon wat anders. En dat is dus een soort van citybuilder geworden. Maar dan met een heel alternatieve vibe daaromheen. Dus normaal gesproken denk je bij citybuilders aan, oh, dat is veel managen. Je moet stromen moet je gaan beheren. Je moet milieu dit, verkeer dat. Het stikt van die icoontjes op het scherm. Dus onderaan heb je grote balken met allerlei componenten waar je heen moet. Nou, in deze game is het totaal anders qua look en feel. Het is heel erg minimalistisch opgezet. En het bouwactie wat je doet en het hele management gedeelte doe je eigenlijk gewoon met één knop. En dat is gewoon één bouwknop / connectie / upgrade knop. Dus je gebruikt dezelfde knop voor alle verschillende acties. En daar doe je alles mee. Nou, dan denk je misschien van, hoe krijg je dat in vredesnaam voor elkaar? Nou, er zit een intuïtieve user interface zit eromheen. Je ziet het hier in beeld, zie je het ook wel. Dat je eigenlijk op een bepaald gebouw gesnapt bent. En dan kun je vanaf daar kun je of bouwen naar een andere. Of je kunt fast travelen naar een ander gebouw. Of je kunt, als je je cursor op je eigen gebouw laat staan, kun je dan upgraden. Torentjes bouwen, met de D-pad kun je omhoog bouwen. Dus je kunt eigenlijk met een paar simpele toetsencombinaties kun je uit het niks, ook binnen no time, kun je echt een gigantische stad opbouwen. En dat is ook wel echt de charme van het spel. Want de wereld zelf is typisch Falconeer, dus dat betekent best wel minimalistisch, Maar wel heel mooi. Ja, weet je, er zit geen tekstjes in, maar heel mooi vormgegeven. Hier is veel, heel sfeervol. Je ziet het ook op scherm. Je hebt overal de wolken, echte 3D-wolken. Dus die torentjes die klimmen boven de wolken uit. Ja, het achtergrondgeluid is weer top, net zoals in de vorige ook. Dus het is heel sfeervol en dat zorgt ervoor dat het wel een beetje een aparte ervaring is. Want je hebt een hele sfeervolle game in combinatie met een toch wat meer strategische citybuilder. Maar het werkt wel. Dus het is wel heel erg leuk om te spelen.
Ja, heel gaaf. En een van de dingen, zeg maar, is dat kun je nou ook... Want je kunt dus heel makkelijk steden bouwen, gebouwen met elkaar in verbinding brengen. Maar kun je ook, is er ook leven binnen die communities die je bouwt, die steden die je neerzet? Kun je bijvoorbeeld inzoomen, kun je zien wat voor bedrijvigheid er gaande is? Hoe werkt dat?
Ja, tot een bepaalde mate. Dus je kunt best wel inzoomen. Niet echt tot individueel niveau. Dus niet dat je echt een mannetje in de gaten kunt houden hoe die loopt. Maar wat je wel ziet is, zodra je gebouwen neerzet, je zet torens, zet je eromheen, je bouwt van die loopbruggen, bouw je. Dat zijn dan ook direct plateaus voor woningen. Dus daar komen ook automatisch poppen daar woningen op. En hoe groter een toren, hoe belangrijker een toren is, die kun je upgraden. Hoe meer mensen daar ook omheen willen bouwen. En dan moet je dus zorgen voor een fundament eromheen. En dat zorgt ervoor dat er weer meer mensen gaan bouwen. En dat zorgt weer voor meer populatie in dat gebied. Dus voor meer werkers. Het is niet alleen esthetisch iets, maar het heeft ook echt nog eens een keer praktisch nut.
Ja, nice. Ja, super vet. En kijk, met die bouw en management games is het toch, merk ik, afgelopen jaren vaak hit or miss. In de zin van, soms is het gewoon heel lastig te besturen met je controller. Hè? Ik denk dat we straks in Domingo's review hoe heette die game ook alweer, Domingo?
House Flipper 2. Je bedoelt Planet Zoo.
Ja, Planet Zoo. Ga misschien nog wel horen hoe dat heeft uitgepakt. Maar hoe is dat hierbij? Laat deze game zich een beetje goed besturen met controle? Is die een beetje goed geoptimaliseerd voor de Xbox?
Nou, sterker nog, als je hem op de PC speelt, wordt ook aangeraden om hem met controle te spelen. Dus met controle bestuurt hij beter dan met toetsenbord en muis. En ik heb hem niet met toetsenbord en muis gespeeld, maar met de controle doet hij prima. Ik moet wel echt opmerken, je moet er wel echt aan wennen. Want het is een hele andere ervaring dan dat je normaal gesproken gewend bent. Als jij in de citybuilder zit, dan wil je met één pookje, wil je bijvoorbeeld met je camera over het scherm gaan, ronddraaien. Dat is er niet bij. Dus je zit gesnapt op een gebouw en je kunt wel uitzoomen, inzoomen, je kunt eromheen draaien. Maar je kunt niet even zo eromheen pennen en zo. Dus dat is wel echt minder. En daar moet ik eerlijk zeggen, dat wordt ook nooit helemaal 100% intuïtief en dat je eraan went. Maar je komt wel op een gegeven moment in de flow dat je op zo'n makkelijke manier gebouwen kunt bouwen. En dus waar het aan de ene kant net wat onwennig is, is het aan de andere kant wel heel makkelijk om in te stappen en om uit te bouwen. En de game is ook heel vergevingsgezind. Dus je kunt ook gewoon dingen bouwen, dingen proberen. En als het niet werkt, breek je het weer af. Je krijgt de resources weer terug. Dus er is ook niet heel veel aan de hand als je foutjes maakt. Dus wat dat betreft kun je ook gewoon lekker je gang gaan. Je kunt ook lekker proberen in de game. Dat is ook een van de motieven eigenlijk, wat Thomas Sala ook zegt. Van ja. Je wil ook gewoon dat je in de game lekker exploratief en met trial and error die dingen gaat proberen. En dat is weer heel helder. Dat komt heel helder naar voren. Dus ik denk dat deze game zich qua citybuilder ook daar echt in onderscheidt van de rest. Dat je deze heel makkelijk even kunt oppakken. Half uurtje, kwartiertje spelen of zo. En als het niet bevalt, kun je hem aan de kant leggen. Maar je komt er heel makkelijk in. Je wordt redelijk goed door die game heen geleid. Er komt wel ergens een punt dat je iets meer wil managen dan dat je in eerste wat je echt overzichtelijk hebt. Nou, daar moet je een beetje doorheen. Maar de opstart en de instap in de game is echt heel makkelijk gemaakt.
Ja, nice. Wat voor cijfer heb je hem uiteindelijk gegeven?
Een dikke 8. Want ik vind het echt als nadeel is toch die camerabesturing. Dat is, wordt nooit helemaal 100% wennig, dat. Maar voor de rest is het echt een topgame. En het is ook niet mega uitdagend. Dus het is fun om eens even een paar keer op te pakken. Je kunt het redelijk snel oppakken. Je wordt niet continu bekokstoofd door vijanden of zo. Dus af en toe krijg je wel eens vijanden op bezoek en dan moet je wat tegen doen. Maar het is er allemaal redelijk goed te beheren. Tempo ligt laag. Je moet vooral gaan ontdekken. Gewoon vooral rond gaan reizen. En op die manier kom je eigenlijk steeds verder in die game. Maar het is echt lekker laagdrempelig. En dat typeert de game wel.
Ja, en in de chat, Martin die vraagt van hoe lang duurt het dan voordat je alles gezien hebt? Wat zou je inschatten zo ongeveer?
Ik denk dat je toch rond een uurtje of 10 kun je denk ik alles wel een beetje in kaart hebben. Hè? Dat je gewoon echt in de flow zit. Wil je de hele wereld ontdekken en alle fracties uitspelen en zo, ja, dan ben je al gauw, 40 uur verder, denk ik. Verwacht ik. Iets niet geest.
Ja. Nice. Ja, het kunst, jongen. Echt ongelooflijk. En gewoon in je uppie, hè?
Ja, dat is echt het mooiste. Ja.
Zijn er maar weinig die dat flikken, inderdaad. Hey, maar je zei net van de camera's wel eventjes wennen. Moet je echt wel onder de knie krijgen. Maar je gaf ook eerder aan van, joh, weet je, foutjes maken, helemaal geen probleem. Je kan zo weer opnieuw beginnen. Dat is heel vergevingsgezind. Mm-hmm. Ja. Is dit dan een game die je ook voor nieuwkomers kan adviseren?
Ja, precies. Dus ook voor mensen die City Builders normaal gesproken links laten liggen. Dit kun je zo oppakken. Dit is voor iedereen. Dit is zo casual gemaakt. En het verhaal over die camera. Het is niet zo dat je erin moet komen of eraan moet wennen. Want het is direct, je went er direct aan of je weet direct hoe het werkt. Het is nooit helemaal fijn. Dat is het meer. Hè, dus er is altijd iets. Ja, hoe moet ik het goed omschrijven? Iets claustrofobisch of zo. Maar je zit vastgesnapt aan een gebouw. En soms dan wil je gewoon in wat meer vrijheid zitten en rondkijken. Je kunt wel in deze luchtschip bijvoorbeeld. Maar dan moet je los naartoe switchen en zo. En dat is net. Je hebt net even wat meer combinaties nodig om makkelijk te navigeren.
Ja. Nice, klinkt goed. Ja. Hey, en mannen, dan hebben wij ook nog eens goed nieuws.
Ja.
Want, tromgeroffel. No! Wij mogen die game weggeven. En Rick, kun jij ons even vertellen hoe mensen, luisteraars / kijkers dat kunnen verdienen?
Dat kan zeker. We hebben meerdere exemplaren gekregen. We gaan er 1 deze podcast weggeven. Daarover in een paar seconden meer. We gaan er via socials weggeven en in onze Discord. En ik denk, als iemand hem wil winnen vanavond, hè, als je live luistert, dan zou ik zeggen, laat weten in de chat, ik doe mee. Het is het enige wat je hoeft te typen. Ik kan het wel even opschrijven hier. En dan gaan we denk ik gewoon aan het einde van de podcast een wheelspin doen. Zullen we het zo doen?
Ja,
dat lijkt mij goed.
Dat is natuurlijk even vervelend voor degenen die de podcast luisteren. We proberen het tempo erin te houden. Dit zijn ook een beetje de perks van live meekijken. Dat we soms af en toe dit soort giveaways doen. En ik zie de eerste reacties al binnenkomen van Matthew, van Theo, van Martin. Die doen graag mee.
Dus, en even voor de luisteraars die dit achteraf luisteren en balen dat ze niet mee mogen doen. Volgende week in de podcast gaan we nog een exemplaar weggeven. Dus zorg ervoor dat je er dan wel bij bent. En dan gaan we hetzelfde doen. Kun je alsnog kans maken. Die van vandaag helaas niet meer. Maar volgende week kun je gewoon lekker meedoen. Dus als je dit in de loop van de week luistert, tune vrijdagavond live in. En je maakt kans op de game.
Ja, absoluut. Infantiel, dat is Amber, toch? Of niet? Of haal ik nou namen door elkaar?
Volgens mij wel, ja.
Ja.
Hey jongens, ik heb zelden zo'n...
Ik noteer ze hier ook, Rick. Voor de
oh, jij noteert ze?
Ja.
Ah, oké. Okay,
straks even live.
Oh, dat vind ik goed geregeld.
Maar Domingo, voordat we naar een ander topic gaan, hè?
Ja.
Mag ik nog 1 ding hierover zeggen?
Dat mag jij.
Want... Wat wij ook deze week gehoord hebben, en dat vond ik wel tof, is dat eigenlijk rondom de release van deze game. Dit is natuurlijk nummertje 2, Jeff die zei dat al. De Falconeer was nummer 1, Bulwark was nummer 2, maar tegelijkertijd is ook aangekondigd dat het onderdeel van een trilogie gaat zijn.
Okay.
En de eerste game was natuurlijk zo'n aerial fighter, hè, zo'n dark, hoe heet het nou ook alweer, dat genre. Nou ja. je weet wat ik bedoel.
Een Skies-achtige dogfighter. Ja,
ja, exact. En dit is een city builder. En ik ben wel benieuwd wat het derde genre gaat worden. Ik heb wel een suggestie die ik wil droppen.
Niks met piraten.
Oh, Terland, in de lucht, hè? Dus ja. Terland hebben we nu gehad met Jeff, zijn city builder. Terzee en in de lucht hebben we gehad. Dit kan niet anders dan dat Sala nu werkt aan eentje scheepvaartgame. Misschien niet à la Sea of Thieves natuurlijk, maar ik stel me voor bijvoorbeeld turn-based combat, grote zeevloten, allemaal zeg maar, dit is het momentum, de Great Ursea zeg maar, gaat verlost worden uit zijn lijden, zeeslagen worden er gespeeld. Ja, ik zou het vet vinden. Ik zou dat echt briljante afronding van de trilogie vinden. En waarschijnlijk, bedoel, als hij met iets anders komt, deze man is creatief genoeg. Dus het zal sowieso, verwacht ik, briljant zijn.
Het zou wel echt prima passen, in de setting. Ja.
Ja. Maar Thomas, mocht je luisteren, kijken, doe dit alsjeblieft niet.
Ja.
Nou, we zijn deze jongen weer voor 5 jaar kwijt dan.
Ik ga dan deze generatie niks anders meer spelen. Dan is het dan zitten we in de endgame van de Series X-generatie en dan is dat het gewoon wat ik ga doen.
Maar ik kan me herinneren van een interview wat we met hem hebben gedaan, dat hij ook graag iets met locomotieven wil gaan doen.
Oh.
Dus misschien dat daar ook nog iets
voor komt. Dat was dan ook alweer. Dat klopt inderdaad. We hebben hem ooit een keer geïnterviewd.
Ja.
Toen die genomineerd was voor een BAFTA Award. En toen zei hij wel iets over treinen.
Ja.
Dat moeten we misschien gewoon weer een keer uitnodigen.
Bouw verwerken. Ja, misschien wel, ja.
Ik denk dat we het gewoon proberen.
Even wat eruit peuteren.
Ja. Hé, maar mannen, heb ik ooit eerder zo'n passende naam gehad?
De Falconeer, nee. Beter.
Ik verwacht eigenlijk gewoon een plekje in zijn volgende game natuurlijk.
Ja, ja.
Mits het niet met piraten en scheepjes is. Dat snap je natuurlijk ook wel weer.
Ja, we gaan hem uitnodigen. En hopen, ik weet niet of hij dan iets kan zeggen natuurlijk. Maar
zeker leuk zijn. Mannen, we gaan gauw door naar het volgende topic van deze week. En dat gaat eigenlijk omtrent een uitspraak van onze Phil Spencer, een aantal weken geleden. Want Rick, wat heeft onze beste Xbox-baas nou weer gezegd?
Volgens mij is het een herhaling van wat hij eerder wel eens gezegd heeft. Hoewel ik zat wat beperkt in de tijd, dus kon er niet heel diep induiken. Maar in ieder geval tijdens de GDC heeft hij aangegeven dat hij er wel voor open zou staan om binnen het Xbox-ecosysteem, dus eigenlijk laten we gewoon zeggen je Xbox-dashboard, de frontpage, om daar storefronts van derde partijen aan te gaan bieden. Dus hij noemde als voorbeeld Epic Games. Die hebben natuurlijk een eigen store, hun eigen launcher op binnen het Windows-ecosysteem. Daarbinnen kun je games spelen. En hij zou er wel voor openstaan om dat soort derde partijen, om dat op de Xbox aan te gaan bieden. Dat is er nog niet. Dat is er gewoon nog niet. Je hebt nu gewoon eigenlijk een verkochte route naar de Microsoft Store. Dus als je op Xbox digitale games koopt, dan koop je dat binnen de Microsoft Store. En zou er ruimte zijn voor meerdere van dat soort stores. En hoe die dat dan voor zich ziet, hè? Of je dan, laten we even door voortborduren op dat, stel nou dat je daar een tegeltje krijgt met een Epic Store, en dat je dan via die store games kunt kopen, maar ook games kunt spelen van Epic, hè? Dus eigenlijk binnen de Xbox-omgeving in een ander ecosysteem kunt spelen. Ja, of die dat nou precies bedoelt, dat krijg ik niet helemaal scherp. Maar ik vond het wel een interessant nieuwtje, te meer omdat ik dacht, what's in it for Microsoft in deze? Er zijn natuurlijk apparaten die dat hebben. Dus je hebt op de Steam Deck, die draait op Linux, als ik me niet vergis. Daar kun je, je kunt vanuit de Steam Deck kun je een andere omgeving in en binnen die omgeving andere games spelen. Ik heb natuurlijk zelf afgelopen maand de Asus ROG Ally in de review. Trouwens, die review komt volgende week, wil ik die online hebben. dat is natuurlijk gewoon een Windows-apparaat. En daarbinnen heb je een launcher. En daar kun je ook naar meerdere... Hè, daar kun je eigenlijk verschillende games onderbrengen. Dus er zijn wel al wat van dat soort initiatieven. Maar het zou toch een soort van... het zou toch als een soort van aardverschuiving voelen... dat je binnen je, gewoon op je Xbox-dashboard... aanbod van derde partijen hebt die je dan kunt spelen buiten het Xbox ecosysteem om.
Ja, ik denk dat het voor Microsoft met name een soort van voort wat hoort wat zijn. Want de grootste markt op dit moment is natuurlijk niet de consolemarkt, maar dat is de mobile markt.
Ja.
En de mobile markt wordt gedomineerd door monopolisten. Dus die hun eigen store op hun eigen device hebben. Dus de Apple Store op de Apple device. De Android Store op de Android devices. Nou, denk je, is misschien logisch. Maar dit is dus eigenlijk een soort van monopoliepositie. En zo heeft de Europese Unie het ook ingestoken. En andere toezichten houdende organisaties... Die zetten het ook eigenlijk zo neer dat het een soort van monopolie is... Dus die aanbieders van de apparaten, die mogen niet zomaar al hun eigen software naar voren drukken. Dat heeft Microsoft ook wel eens een keer fout gehad, doordat zij bijvoorbeeld de eerste versie van Edge, dus de browser Edge, gewoon verplicht aanboden aan Windows-gebruikers. Nou, dat mag niet. Ze moeten gewoon wat verschillende opties gaan aanbieden en niet eentje naar voren schuiven. Nou, zo is het ook met de store. En er lijkt wel wat bewegingen te komen, want we hebben de hele Apple versus Epic rechtszaak, hè, die draait hier ook omheen. En je ziet dat Microsoft natuurlijk hier graag ook een hele grote slice van die pizza wil hebben. Want op het moment dat die stores opengaan, dan is Microsoft als grote publisher, aanbieder, softwaremaker, is er natuurlijk ook bij gebaat dat ze daar ook wat mee kunnen. En dat ze bijvoorbeeld ook een eigen store of iets in die geest kunnen aanbieden. En software, het hele publishing verhaal, dat hebben ze al redelijk gereed. Alleen die stores, dat is nu nog echt eigen van die maker zelf. Dus als zij op de Xbox het eigenlijk gaan openzetten en ook andere stores toegang gaan geven, dus andere publishers toegang gaan geven via een eigen store... dan is het een soort van voort wat hoort wat. En dan willen ze ook op andere platformen met hun store gaan komen. En dan is er natuurlijk de mobile store is veel aantrekkelijker. Want de markt is veel groter. Echt, ja, weet je, misschien wel 100 keer groter. Of misschien nog wel groter.
Ja.
Dan de console markt. Dus weet je, dat is iets wat ze natuurlijk prima kunnen afwegen of afzetten tegen elkaar. Van oké, we geven iemand dan rechten op de consolemarkt, op onze apparaat. Als wij daarvoor naar de mobile kunnen gaan en op mobile een hele nieuwe grote vijver, of niet de vijver, maar een hele zee ineens hebben, dan is dat ze natuurlijk veel meer waard.
Ja.
En het levert natuurlijk heel veel geld op. Dat moet je natuurlijk ook niet vergeten. Ik bedoel, dat heb je natuurlijk de afgelopen jaar gezien met Fortnite, hè? Epic die behoorlijke rechtszaken erover heeft gehad, omdat bepaalde dingen die gekocht werden in Fortnite via het ecosysteem van bijvoorbeeld Android, ja, dan moesten ze dan uit mijn hoofd 40% van de omzet voor afstaan. Ja, dat hebben toen op een gegeven moment volgens mij rechters gezegd van, joh, dat is te veel. Dus dat is ook op een gegeven moment verlaagd. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat als die regeling van kracht blijft, wat mij wel lijkt, en je hebt bijvoorbeeld een Steam, ik noem maar wat, naar de Xbox straks. Nou ja, dan krijg je gewoon een hele grote bibliotheek erbij van games. En dan moet je gewoon nagaan, ook al is het maar 10%. Dat 10% van de omzet van een game die gekocht wordt via een Xbox naar Microsoft gaat. Dat is eigenlijk gewoon bijna gratis geld, om maar zo te zeggen.
Ja. Ja, ik ben wel benieuwd. Kijk, ik zie natuurlijk niet... Nou ja, bijvoorbeeld Steam zou natuurlijk wel fantastisch zijn als je een Steam launcher binnen je Xbox-ecosysteem zou hebben. Daar zou ik wel meerwaarde van inzien.
Absoluut.
Ja,
Oké. Maar dan moeten die games moeten natuurlijk gewoon Xbox-ready gemaakt worden. Dat is een beetje het grote ding natuurlijk. Dan snap ik het van Microsoft ook alweer. Want op het moment dat ontwikkelaars hun games Xbox ready gaan maken, zijn zij ook gecommitteerd aan het Microsoft ecosysteem. Dus daar zitten ze er al eigenlijk al in. Ja. En dat zorgt er weer voor dat er nieuwe aanwas aan mensen naar het Microsoft-ecosysteem komt. En dat zorgt er ook weer voor dat zij een grotere doelgroep hebben om hun abonnement aan te verkopen. Dus zo blijven de domino-steentjes wel lekker rondgaan eigenlijk.
Ja. Maar dit is wel toekomst, toch? Dit is wel reële toekomst.
Alleen, Evil zegt net ook al een beetje zoiets. Maar dan heb ik één belangrijke vraag. Hoe komt onze Niels dan ooit nog van zijn backlog af?
Ja. Ja, daar komt hij natuurlijk al niet meer vanaf, ja.
Dan is het helemaal verleden tijd voor Niels.
Ja, Arjan heeft gewoon 627 games op Epic. Oi, oi, oi.
Zo. Ja, die claimt gewoon elke maand alle gratis games of zo.
Ja. Ja, of dat is zijn default launcher waarop hij op de PC speelt.
Ja.
Dat is natuurlijk
heftig. Ja. Ook, ja, precies.
Ja, ook. Ja.
Zo die u. Nou, mannen, genoeg omtrent dit topic, lijkt mij. En ik weet niet of onze Rick zijn vingers al op de knoppen heeft zitten.
Als je mij nu een paar seconden geeft, dan kunnen wij dat gewoon even regelen.
Het nieuws in 5, 4, 3... 2 minuten. Ja, Rick, en dan pak ik gelijk het eerste nieuwtje erbij. En die is dan gelijk voor jou. En dat gaat waarschijnlijk over een game die de afgelopen week heel erg in het nieuws is geweest. Welke game hebben we het over, Rick?
Ik moet nog even bijkomen dat iemand in de chat zegt dat hij 1233 games op Epic heeft. Maar dat is echt niet normaal, jongen. Oei, oei, oei. Maar goed, waar waren we? De afgelopen week staat eigenlijk in het teken van Fallout. Om meerdere redenen, niet in de minste plaats, omdat natuurlijk op Amazon Prime de serie gelanceerd is eigenlijk ietsje eerder dan verwacht. En boven verwachting goed ontvangen wordt ook. Hij kreeg op de meeste platformen een 9 of hoger. Op Rotten Tomato scoorde die een 92, dacht ik, de laatste keer dat ik keek. Nou, dat is echt op een niveau van ook The Last of Us serie en boven Halo. En ontzettend goed gelanceerd. En Jeff en ik hebben net al afgesproken dat we in de bioscoop van Jeff deze serie samen gaan kijken. Dus ik ben... Ja, ik ben super benieuwd, man. Ik vond Fallout echt een fantastische game. Met name Fallout 4. Daar ben ik ingestapt. Ik weet dat New Vegas voor velen nog beter is. Maar goed, mijn referentiekader is Fallout 4. En dat vond ik echt een ontzettend vette game. En juist ook van die game is deze week een nieuwtje. Namelijk dat de lang beloofde en lang verwachte next gen, zeg ik maar even tussen aanhalingstekens, Series X upgrade... in april, volgens mij volgende week, 16 april, als ik het goed heb, komt hij eindelijk naar de Xbox Series X. En dat betekent dus verbeterde prestaties, hogere resolutie, 60 FPS kun je de game spelen. Je kan kiezen tussen quality mode en performance mode. Dus deze game heeft wel een flinke upgrade gekregen. De beelden die we ervan voorbij zien komen, die zien er ook best wel goed uit. Je ziet natuurlijk wel dat het een Bethesda game is. Het is ook niet zo dat die wereld ineens heel veel meer details kent, maar gewoon qua looks en feels denk ik wel dat je het verschil zeker gaat merken. En er komt een nieuwe missie bij, dus er komt wel nieuwe content in. Ja, ik vind het wel tof, man. Het is gratis update, weet je. Je bent helemaal niks verplicht, je hoeft niks te kopen. Maar als je toch nog eens een keer in die game wil duiken en je wil de nieuwste, het eigenlijk gewoon op de meest nieuwe manier beleven, dan kan dat vanaf, even uit mijn hoofd, 16 april. Maar check vooral even xboxnederland.nl voor het artikel en de exacte datum.
Ja. Nice. Ja, ik had verwacht dat er ook van Fallout 76 dan weer een update zou uitkomen of zo. Maar is die al op 60 fps en HD te spelen dan? 4K, 60 fps.
Maar heeft hij al die series?
Ja, die heeft al
eerder gehad, natuurlijk. Ja.
Ja. En volgens mij was hij ook deze week gratis te claimen via een Prime-account.
Klopt.
Als ik me niet vergis. Dus het is echt Fallout-week, man. Bethesda is heeft de wind weer wat in de zeilen. Dus dat is fijn voor deze studio die toch met Redfall wat lastig 2023 gehad hebben. Starfield is ook niet overal even goed geland. En ze lijken de wind weer wat in de zeilen te hebben. Dus dat is, dat is die mensen wel gegund.
Ja. Je hebt de serie al gezien, Domingo?
Ik niet.
Nee. Ik zit nu halverwege aflevering 2. Ik heb toevallig samen met Curious Moose voor de podcast nog aflevering 2 mee begonnen.
Ja, oké. Okay. Maar je hebt dus wel één aflevering gezien.
Ja,
en die begint dan ook met... die begint ook met produced by Todd Howard. En die eindigt Todd Howard. Written by Todd Howard. Directed by Todd Howard en zo.
Hideo Kojima.
Ja.
Hideo Kojima, ja.
Nee.
Staat er nergens Todd Howard?
Nee, dus ik heb nog geen Todd Howard langs zien staan komen. Wel natuurlijk gewoon bij Tesla. Nee, maar hou je vast. Volgens mij heeft de serie 8 à 9 episodes. De eerste aflevering duurt uit mijn hoofd iets van 1 uur en 15 minuten. Dus het is wel gewoon gelijk een lekkere aflevering. En die tweede die zit volgens mij ook al gelijk over een uur. En ja, misschien wel leuk om erbij te weten. IGN had een interview van de week met Todd. Ik heb hem ook bij ons op Discord de series en movies gegooid. En Todd vroeg wat ze van de serie vonden. En IGN die had de serie een 9 gegeven. Nou, Todd was even flabbergasted. Die kon dat niet geloven, blijkbaar.
Wat? Dat hij zo hoog of zo laag was?
Dus daar was ome Todd wel heel blij mee, zeg maar. Maar ja, weet je, dit is...
Trots Howard.
Trots Howard, ja.
Trots Howard.
Ja, dus onze Todd die was wel blij ermee. Maar nee, ik kan hem jullie echt, van wat ik nu heb gezien, kan ik hem aanraden. Ik ga natuurlijk niks spoilen, maar er zitten gewoon de vertrouwde elementen uit de game zitten erin. En ze hebben daar duidelijk bij Amazon een eigen verhaal omheen gebouwd. Zonder dat eigenlijk echt de kosten gaat van de vibe en de geloofwaardigheid van Fallout. Dus kijken.
Eén spoilertje. Ik mag hopen dat er een moment is, vroeg in de serie, dat je de Vault uitstapt, dat je die eerste zonnestraaltjes door het scherm ziet komen.
Kan niet anders.
Nou, ik zelf niet hoor, maar de hoofdrolspeelster wel.
Oké, check.
Hij streamt op 4K, 30 fps denk ik. Gewoon steady 30 fps.
Ja, wel met crashes en bugs en zo natuurlijk.
Hij heeft hier daar wel wat frame drops, maar het scheelt, je kan in de serie alles oppakken.
Ja, okay.
Dat is geen probleem. Dus zeker kijken. Nice. Hey mannen, we gaan gauw door naar het volgende nieuwtje. En die is voor onze Jeff. En dat gaat ook weer over een studio die tegenwoordig eigendom is van Microsoft. Jeff, vertel.
En ik denk dat het ook komt door Microsoft zelf. Want wat is het geval? Blizzard die heeft sinds een jaar of twee geleden hebben ze geen games meer naar China kunnen brengen. Dus ze zijn gestopt met het uitgeven van games naar China. En dat heeft ermee te maken dat hun uitgever in China, dat is NetEase is dat, die doet het speciaal voor de Chinese markt. Daar konden ze geen overeenkomst mee krijgen 2 jaar geleden. En nu tegenwoordig hebben ze dus een nieuwe overeenkomst gemaakt. Dat ze in ieder geval Blizzard games weer gaan uitgeven. En daarnaast ook dat Microsoft ook NetEase games gaat uitgeven. Dus een soort van voor het wat hoort wat deal gesloten. Dat betekent dat de Blizzard games weer naar China gaan komen en weer daar mogen uitkomen. Dan denk je van waarom is dat zo lastig? Waarom is dat zo raar? En dat heeft ook een beetje mee te maken met de hele regulering in China. Dat die game... Ja, de Blizzard games die hebben toch allemaal wel iets meer gore en wat controversiële zaken in de game zitten. En dat is in China allemaal een beetje een no-go. Dus games moeten daar soms ook op aangepast worden. Dus denk bijvoorbeeld aan skeletjes die in World of Warcraft zitten. Ja, dat mag niet. Die moeten er bijvoorbeeld uit. Dat moet vervangen worden door iets anders. Nou, dat zijn van die kleine voorbeeldjes. Dat moet dus echt anders in die games gaan worden. Maar ja, er komt weer een hele grote nieuwe markt bij, de Chinese markt. Dus dat gaat weer gebeuren.
Nice. Dankjewel, Jeffrey. Nou, dan gaan we door naar het volgende nieuwtje. En die is voor mij, zie ik. En dat heeft eigenlijk alles te maken met Call of Duty. Want de afgelopen weken zouden er al wat dingen zijn gelekt met betrekking tot de Xbox Showcase voor deze zomer. Die zou namelijk op 6 juni moeten gaan verschijnen. Nou, ik heb daar een aantal dingen, waaronder Gears of War 6, langs zien komen. Nu was dat natuurlijk geen geheim, want zoals jullie weten heb ik dat tijdens de nieuwjaarsstream begin dit jaar al lang voorspeld.
Wat, weet je nog, hoeveel Rick? Nieuwe games?
Volgens mij zat ik op 15 of 16 games. En ik heb toen in ieder geval gezegd van ik verwacht dit jaar wel een aankondiging van Gears.
Ja, maar, volgens mij zei jij 16 games dat dit jaar uit zouden komen van de Xbox Game Studios.
Ja, dat heeft hij niet alleen gezegd, dat is ook een weddenschap nog.
Ja.
Ja, is dat een weddenschap? Dat kan
niet gebeuren.
Ja, nee.
Maar Gears is nog natuurlijk wel heel reëel. Alleen de vraag is even, komt die dit jaar uit? Of wordt het 2025 lancering van de nieuwe Xbox? Je hoort het hier voor het eerst.
Ja, maar het ging natuurlijk over Call of Duty. Dus dat is ook natuurlijk nu eigendom van Microsoft. Dus die telt natuurlijk ook mee. Want volgens de geruchten zou Microsoft samen met Activision de nieuwe Call of Duty aan gaan kondigen. Die zou de naam Gulf War mee moeten krijgen en vervolgens in oktober moeten uitkomen. Dat kwam allemaal uit de hand van Tom Henderson van Insider Gaming. En die liet daarnaast ook weten dat dat niet het enige nieuwtje zou zijn. Want Microsoft zou ook zijn catalogus gaan bespreken met betrekking tot de franchise. Dus het lijkt erop. Kleine kanttekening, het is en blijft een gerucht tot nu toe, maar het lijkt erop dat we dan wellicht ook meer te weten gaan komen over wanneer de franchise in Game Pass gaat komen. Dus wordt ongetwijfeld vervolgd. En dan gaan we door naar het volgende nieuwtje, omtrent een game waarvan ik geleerd heb vandaag dat het een Souls-like game is die veel te makkelijk is voor mij. Rick, waar heb ik het over?
Rocket League? Ja. Of welke game heb je dan?
Heel goed, Rocket League. Okay.
Nee, Remnant 2, wat natuurlijk vorig jaar in augustus uitkwam, die heeft afgelopen december al een DLC uitgegeven. Dat was The Awakening King. En deze week is aangekondigd dat er een tweede DLC komt en dat is The Forgotten King. En in The Forgotten King gaan we weer een nieuwe wereld tegemoet treden. Met een nieuw verhaal, met een nieuwe archetype om vrij te spelen en met bijbehorende wapens om te upgraden. Ja, ik denk als het net als de Awakening King zal het weer een avontuur zijn van een uurtje of 4 tot 6. En als je die werelden wil rerollen, dan zul je daar nogal flink wat meer uurtjes uit kunnen halen. Ja, tof man. Ik word hier heel blij van. Ik vond Remnant 2... echt een van de beste games van vorig jaar. Stond volgens mij in mijn top 3, als ik me niet vergis. En ik weet even niet meer precies wat de release datum nou is. Volgens mij 23 april. Dus over een week, is dat over een week? Over anderhalve week komt dan de DLC uit. Klopt 23 april, Domingo? Zei hij nou dat klopt?
Ja, nee, klopt. Het kwam precies. We hadden het perfect georgestreerd. Toen jij het zei, kwam het in beeld. Dus klopt precies.
Ja.
Ja. En als Jeffrey zegt dat het klopt, dan is het daar. Wat zei je?
Als Jeffrey zegt dat klopt, dan is het zo.
Ja, dan klopt het zo, ja. En anders wordt het geregeld. Dan maken we het kloppend. Voor een tientje heb je de DLC. Voor €25 heb je het complete DLC-pakket van 3 DLC's. Waarvan dit dan dus de tweede is. En de derde moet nog uit gaan komen. Dat zal nog wel ergens richting de zomer of einde van het jaar worden.
Nice. Nou, we gaan het zien. En dan gaan we door naar het volgende nieuwtje. En ja, weet je, als we het hebben over mensen die gek zijn op het deelnemen aan parties en luisteren, dan hebben we het natuurlijk over Jeffrey. Want Jeffrey, er komt weer een nieuwe headset op de markt. Vertel. Ja,
nee, inderdaad. Nee, laat het maar over aan de partykoning van Nederland. Maar het is een bestaande headset, dit. Dus dit is een headset die bestaat eigenlijk al een poosje voor de PC. En Razer kennen we natuurlijk van de welbefaamde Treasure. Nou, de Treasure zit niet meer in het assortiment, zag ik. Maar daarnaast hebben ze wel een aantal andere headsets. En hun top headset, dat is de Black Shark V2 Pro. En die komt dus nu ook naar de Xbox. Dus die headset die wordt nu ook beschikbaar gemaakt voor de consoles. Razer heeft gezegd van, nou ja, dit is zo'n geweldig ding. Nu gaan we ook naar de console brengen. En nou, het is een top-of-the-line headset. Draadloos. Heeft 50 mm drivers. Dus dat is ook gewoon de beste geluidskwaliteit die je maar kunt krijgen van Treasure. Van Razer. En het ding is dus draadloos. Zit een microfoon op. Is ontworpen samen met e-sporters. Nou, ik weet niet wat dat moet betekenen. Maar het ding is in ieder geval al lekker comfortabel. Het is gewoon een beproefd ontwerp. Werkt gewoon heel goed. Is robuust. En wat ook wel fijn is, in tegenstelling tot andere headsets, ze hebben hier echt wel even moeite gestoken om de microfoonkwaliteit goed te krijgen. Dus de microfoonkwaliteit van deze headset moet goed zijn. Ik heb het niet getest. Dit is nog wat ze beweren. Maar daar hebben ze heel veel moeite in gestoken. Dus dat betekent in ieder geval dat ik de volgende keer de party join. En ik heb deze headset bijvoorbeeld op. Dat ik gewoon crisp en clear doorkom. En dat is nog wel eens anders geweest. Met top-of-the-line headsets. Hele dure headsets van andere merken.
Maar weet je, trouwens, en die batterij is trouwens ook echt top-notch. Hè, met, wat was het, 50 tot 80 euro of zo.
Ja, 80 euro. Ja.
Ja, maar over die microfoon gesproken, hè, ik geloof het direct. Maar ik zit echt niet meer te wachten op dat je dan zo'n microfoon hebt. Zo'n halve plopkap voor je mond. En dat is dit ding wel. Hè? Dan is die wel detachable. Dus dat is dan.
Ja, je kunt hem eraf halen. Hè?
Ja, je kan hem eraf halen, maar dan nog. Dus dan heb je hem op, zeg maar, als je hem wil gaan gebruiken. En dan heb je dus gewoon, ja, een halve plofkap voor je mond hangen. Ik vind dat niet uitzien. Ik vind dat niet fijn. Ik snap niet, zeg maar, dat ze. Ja, kan dat niet anders? Kan dat niet beter? Kan dat niet gewoon weggewerkt worden in de oorschelp? En of gaat dat dan echt te veel ten koste van de kwaliteit? Dat houdt me wel een beetje bezig. Verder ziet dat ding er mooi uit, vind ik, hoor. Dus het ziet er heel clean uit.
Maar dat zal echt ongetwijfeld een stuk kwaliteit zijn. Maar daarnaast is het ook, microfoons krijgen ook echt de minste aandacht bij die koptelefoonmakers. Microfoon, dat is iets wat nog een beetje, ja, natijds van, hey, oh, het hele ontwerp is klaar, we hebben die dingen al geproduceerd. Oh shit, er moet nog een microfoon op. Nou, ja, laten we maar even zo'n stokje erin steken. En dat zie je overal terug. Maar qua techniek zou dat moeten kunnen. Want ook met AI-techniek, noise cancelling en zo. Ja, je weet van die de AirPods en zo, van al die makers, die kunnen dat allemaal prima. Die hebben echt een fantastische geluidskwaliteit overal. En dan zit je met je koptelefoon van een paar honderd euro en die kan niet fatsoenlijk microfoongeluid, zeg maar, je stem overbrengen. Nou ja, dat is waardeloos.
Ja, dat is waardeloos. Ja.
Chat, maar ik denk in jouw geval, kost Rick,
die? Ja, helder. Ik kost 2,20.
Ja, in jouw geval, nou, Rick, is het sowieso beter om die mic gewoon altijd afgekoppeld te hebben, ook als je in party zit.
Ik vind dat nog wel een bijzonder trouwens, want je hebt de draadloze, de Pro, daar krijg je ook een app bij en dan krijg je verschillende profielen op en zo. Dus dat is ook top notch natuurlijk. Die kost 220. Dan heb je nog een bedraden, wat eigenlijk dezelfde kwaliteit biedt, want daar zitten ook gewoon dezelfde drivers in. En die is dan ineens te koop voor 60 euro. Dus dat is wel een massive prijsverschil voor een draadje. Dus je gaat wel flink betalen voor draadloos en dan eventueel wat features die je via een app nog kunt aansturen. Ja. Maar in principe heb je ook voor een bedraden heb je echt een hele topkwaliteit headset.
Nou, ik zeg, we vragen een review exemplaar aan en laten hem door een van onze audiofielen reviewen. We mooi direct even zeggen wat we ervan vinden.
Ja, precies.
Altijd een goed idee. Nou mannen, dan gaan we door naar het laatste itempje, daar staat mijn naam weer bij, maar dat is eigenlijk wel even een item wat ik met jullie wil bespreken, want Star Wars Outlaws, jongens, wat staat in Ubisoft na het tonen van de volgende beelden en een release datum weer op de kaart, zeg? Ja. Wat jullie?
Ja, het is een beetje jammer van die domper, van die release datum, want dit had zo'n mooie knaller kunnen zijn. En dat wordt dan een beetje een zwart randje omheen gezet. Dus door die stomme release. Door die leak. Maar het is echt fantastisch dat we dit gewoon dit jaar al gaan krijgen. Dit had echt niemand verwacht. We hadden die trailer vorig jaar of twee jaar geleden. Wanneer was het?
Vorig jaar
geloof ik.
Star Wars gezien Outlook, hè?
Star Wars Outlook. Yves Kimmel. Ja. Ja, die komt ook met Microsoft mee. Hè? Krijg
oh, dat was mee. Inderdaad ja. Die CEO. Niet over staal als ouder. Ja, staal als ouder. Ja. Was dat. Dat was echt...
Die zit iets te veel in zijn mailbox, geloof ik. Ja,
ja.
Maar ja, het game zag eruit alsof dit echt futuristisch was. Weet je, alsof het Hellblade 5 jaar geleden was. Hellblade, die zagen we ook in 2019. Nou, die komt nu pas uit. Dit ziet er echt uit als iets futuristisch. Oh, dat gaan we pas in 2030 doen. Maar nee, de game is dus, komt gewoon dit jaar al uit. En ook met de kwaliteit van deze trailer heb ik zoiets van... Nou, ja. dat doet niet heel erg af aan wat we vorig jaar hebben gezien.
Absoluut. Wat jij
nee, ik ben echt super benieuwd.
Ja, ik heb niks met Star Wars.
Nee, ik ook niet. Maar geef toe, dit is toch wel echt super gaaf, of niet?
Dit is vet.
Ja... Ik zie dat dit vet is maar ik voel er verder niks bij. Het is niet ja, een game waarvan ik zeg, nou, daar kijk ik naar uit. Die moet ik op dag 1 hebben. Voor mijn gevoel, maar ik heb de trailer niet echt heel erg goed bekeken. Maar in mijn herinnering waren de eerste beelden die we vorig jaar zagen die er nog veel... Ja. Realistischer en gepolijster uit dan wat we hier zagen. Met name de open wereldstukken hier vond ik niet echt heel erg indrukwekkend uitzien. Maar overal, zeg maar, snap ik heel goed, dit wordt een Game of the Year contender, maar het is gewoon niks voor mij.
Ja, maar Rick, kom op. Kijk, ik heb ook niks met Star Wars, maar dit is natuurlijk een onvervalste, echte Ubisoft game. Dus je weet dat je straks ook weer allerlei kampen kan innemen.
Ubisoft game. Nee,
dat je straks weer allerlei torens over mag nemen. Dat doe je toch gewoon, Rick?
Dat is het laatste wat ik hoop.
Ik heb vandaag gelezen dat je hier niet torens en dat soort dingen gaat overnemen, maar dat de map eigenlijk à la Zelda één grote mistvlek is. En dat naarmate je voorbeweegt in die wereld, klaart de boel op en speel je eigenlijk op die manier gebieden vrij.
Oh, ja.
Dus daar kiezen ze wel een andere koers voor. Maar verder wordt dit natuurlijk gewoon een Ubisoft game. En ik hoop natuurlijk van harte voor de liefhebbers dat dit een soort van Hogwarts Legacy variant wordt. Hè? Dus ja, een Harry Potter franchise die echt perfect, eindelijk na zoveel jaar een perfecte... Een game variant gekregen heeft van Hogwarts Legacy. En ik hoop voor de Star Wars fans dat deze game van Ubisoft wordt.
Ja. Ja. De prijs is alleen een beetje belachelijk, wat hier gezegd.
Dan denk ik dat Little Evil bedoelt op de Ultimate Edition. Die is €140.
Ja. What?
En het klopt trouwens wat Matthew in de chat zegt. Was bij Echter toch ook zo met die mist en die open wereld. Dat klopt inderdaad. Bij Echter hebben we dat al gezien. En ik kan me zo geen andere Ubisoft-titels herinneren die dat ook hadden. Dus dit zou dan de tweede zijn. Maar goed.
Ja, Picnic die zegt nog, we gaan even over in nieuwsmode. Die ziet dit een 100 meter uit en Starfield.
Ja.
Niels heeft helemaal geen recht van spreken. Die moeten maar aanwezig zijn.
Ja, inderdaad. Gewoon zijn mond dicht houden. Trouwens, één belangrijk dingetje. En dan sluiten we hem af. Omtrent Star Wars Outlook. Outlaws. 30 augustus. Moet die uit gaan komen. En koop jij, ik geloof, die premium edition of die deluxe edition en de ultimate edition. Dan krijg jij 2 dagen eerder toegang uit mijn hoofd. Oh, 3 dagen zie ik Little Evil nu zeggen.
Nou, volgens mij komt dan een andere game of the year. Oh nee, toch niet. Nee, ik wou zeggen dat die Wukong game, Black Myth Wukong, maar dat is een week eerder.
Ah, kijk. Nou, dan gaan we door naar het volgende rubriekje.
Ik krijg nog een vraag van Melles tussendoor. Die vraagt wat er gaande is, of er een stream aankomt. Ik weet niet waar je bedoelt, Xbox stream, onze stream. Maar ja, in beide gevallen trouwens.
Er komt trouwens ook nog een giveaway aan, mocht je die gemist hebben.
Ja.
Goed.
Ja. Door naar het volgende. En dat zijn de vragen.
De vragen van deze week.
Het was weer top timing, hoor, Rick.
Dank u.
Ik heb soms gewoon een beetje het gevoel dat ik beter gewoon kan denken wat ik wil zeggen en dat jij het dan gewoon wel doet.
Ja, sowieso.
Dus, maar goed, we gaan gauw door, mannen. En dan beginnen we met de eerste 2 vragen. Die zijn allebei van ons gewaardeerde lid Molotov. Vraag 1. Welke game vinden jullie het meest overrated aller tijden? En welke game vinden jullie het meest underrated aller tijden? En mag ik dan bij jou beginnen, Jeffrey?
Poeh, daar overvallen we me wel een beetje mee. Nou, meest overrated zijn eigenlijk twee games. Dus één is een piratengame, die is een paar jaar geleden uitgekomen. En
en die kregen een Metacritic 6 en dat was alsnog overrated, wil je zeggen?
Ja, precies. Ja.
Ja.
Nee, maar even serieus. The Witcher, Witcher 3. Ik probeerde echt al jaar in jaar uit probeer ik er eigenlijk in te komen. En blijf gewoon een waardeloos kutspel.
God, hè. Ja, neem je dat serieus? Vind je dat...
Want je bent... ik hoop dat Niels die gaat morgen met de trein naar mij toe. Ik hoop dat hij dit niet hoort, want als ik hem morgen zie, ik krijg hier een partij commentaar op, joh.
Ja. Nee, even serieus. Daar gaan we het zo over hebben. Witcher 3 vermaakt me uitstekend mee. En dat is wel mijn verrassen van dit jaar, denk ik al. Nu alvast. Een game van 8 jaar geleden. Misschien wel underrated zelfs. Hey, dat. Maar over... Ja, ik weet ik eigenlijk niet. Zou ik eens wat games op een rijtje moeten zetten? Maar ja. Ik kan me wel voorstellen dat... weet je, we hadden het net over Ubisoft games. Nou, ik vind... The Division bijvoorbeeld wel. En Watch Dogs. Dat vond ik best wel overrated games. En toen ze uitkwamen bleek ook heel snel dat het inderdaad een beetje natte scheet was. Terwijl het vooraf had het zulke geweldige games kunnen zijn. Zoveel bombardie, zoveel hype. Alles was goed geregeld. Ubisoft had alles goed geregeld. Behalve de game gewoon fatsoenlijk goed afgemaakt en de juiste mechanics gegeven. En dat is wel heel erg jammer.
Ja. Ja. En hoe zit dat bij jou, Rick?
Ik moet hier langer over nadenken. Maar het eerste wat bij overrated in me opkwam is de Halo franchise. Ja, goed. Waarschijnlijk als je me volgende week nog een keer vraagt, dan komen er andere dingen in me op. Maar ik vind Halo gewoon, ja. Ik heb daar heel weinig mee. Ik vind die wereld mooi. Ik vind de verhaalvertelling mooi. Ik vind de shooteractie mooi. En het is geen slechte game, maar Halo heeft bij sommigen echt een cultstatus gekregen door de jaren heen. En dat zie ik. Dat zie en dat voel ik niet als ik die game speel. Dus ik vind dat een overrated game. Persoonlijk, of dat de meest overrated game is. Nou, dat het is nu in ieder geval de game waar ik als eerste op kom. Ja, als ik underrated games, dan moet ik bijvoorbeeld denken aan Detroit Become Human, een PlayStation 4 game, of PlayStation 3, nee, PlayStation 4 game. Het was een van de eerste games, zeg maar, waarbij de verhaalvertelling zoveel vertakkingen had, afhankelijk van de keuzes die je maakte. Echt fundamenteel andere verhaallijnen kon je krijgen en andere plot twists en dergelijke. Het was voor het eerst dat ik dat echt zo ervaren had. En die game is niet slecht ontvangen. Dus niet dat hij 5 of 6 kreeg of zo. Maar hij heeft zeker ook niet de liefde en erkenning gehad die ik in ieder geval wel voor deze game voelde. Dus nou, dat is dan een beetje de game waarvan ik denk, nou, dat voelt het meest underrated. Maar ja, goed, nogmaals. Ik zeg, ik had deze vragen niet echt goed voorbereid. Dus misschien dat ik er volgende week nog op terugkom. Maar dit is voor nu waar ik op kom. En jij,
ik wil nog wel even een duitend zakje doen, als mag.
Ja.
Dat is Mass Effect. Ik vind Mass Effect echt ver overrated. Ik snap er helemaal niks van. Waarom die game zo hoge scores krijgt. En waarom die zo gehyped is. Dus doe je dan sorry, op de ik wil niet een hele...
Of op een bepaald deel?
Nee, de hele franchise in principe. Dus ik snap de charme. Hè? Het zijn vast goede games. Ik heb ze ook wel gespeeld. Maar... ik vind dit niet, het is niet te vergelijken met andere toppers.
Jack?
Ja.
Okay. Ja, als ik zeg overrated, ja. Eentje dat gelukkig zijn mijn Xbox-platform en geen Nintendo-platform. Maar ik vind Tears of the Kingdom vind ik toch wel behoorlijk overrated. Ja, ik snap dat er wat nieuwe gameplay-elementen bij zijn gekomen. Maar er kwam eigenlijk na 5-6 jaar een kopie van zijn voorganger. Die teerde ook op het succes van zijn voorganger. Op precies dezelfde map die dan gefragmenteerd werd. En ik snap nog steeds niet dat die game op die manier 9's en 10's heeft binnengesleept. Terwijl Ubisoft echt bakken kritiek binnenkreeg op Far Cry New Dawn toen de tijd. Omdat ze daarbij de map van Far Cry 5 gebruikt. En dan denk ik wel van oké, hoe werkt het brein van de gemiddelde gamer als jij op die manier minpunten of pluspunten gaat geven? En een tweede game die ik ook wel behoorlijk overrated vind, en die komt ook niet van het Xbox-platform, dat is toch wel Dead Stranding. Want dat is wat mij betreft gewoon een grote walking simulator. En ook daarvoor geldt dat heel veel games op die manier worden afgestraft. Minpunten krijgen of zelfs onvoldoendes in reviews, omdat er eigenlijk vrij weinig variatie in zit. En ja, blijkbaar is het zo dat als je dan een game maakt waar Hideo Kojima boven staat,
ja,
waar je voor mijn readers klopt, dat het dan maar prima is. Dus dat vind ik ook echt een overrated game. Ga ik kijken bij underrated. Ja, vind ik wel grappig. Net als jij, Rick, zeg ik Detroit. Become Human vond ik echt...
Oh ja, had je die ook opgeschreven?
Vond ik echt een hele vette verhalende game.
Maar ik vind al die games van die uitgever, van Quantum Dream, al die games zijn by far gewoon veruit underrated. Ja. En zelfs vandaag kun je de oudste game van ze, Fahrenheit 9/11, kun je gaan spelen. Heb je echt fantastische ervaring.
Ja, klopt. Ja, Heavy Rain natuurlijk ook. Nee, maar ik weet dat ik Detroit kreeg ik gratis bij mijn PS4. En dat was een van de eerste games die ik ging spelen. En ja, ik werd helemaal weggeblazen door de originaliteit van het verhaal. Hoe ze meerdere verhalen even boeiend konden houden. En daar uiteindelijk één geheel van konden maken. Ja. En ja, dat zorgde er uiteindelijk dus ook voor dat ik Heavy Rain ben gaan spelen. Wat ik trouwens ook een hele goede game vond. En ja, de andere underrated game vind ik... Ik vind het nog steeds jammer dat daar geen vervolg op is. Maar die is voor heel veel mensen denk ik best onbekend. Dat is Enchanted Arms. Ooit voor de Xbox 360. Ja. Was een hele toffe turn-based RPG. Die een heel erg origineel verhaal en een eigentijdse stijl had. Ik geloof dat die bol stond van 60 uur aan content. Met allerlei eigenzinnige, eigentijdse characters die erin zaten. En ja, ik hoop eigenlijk nog steeds dat daar nog eens een keer een vervolg op komt. Ja. Kennen jullie die game?
Nee. Ja, ik zie zo die cover art voor me, maar ik heb hem zelf nooit gespeeld.
Ja, hij stond inderdaad zo, zoals jij net deed. Doe nog eens.
Ja.
Kan iemand deze even klippen voor op Discord? Ja, dank u.
Ja. Hey, ja, mannen, misschien nog wel door. Misschien nog wel even een shout-out dan voor een underrated game. Als ik er zelf nog eentje... Ik zat even door mijn lijstje te scrollen en ik denk van ja, dit is wel eentje die echt underrated is. Vind ik. Dat is die Ascent. Die is ook een stille dood gestorven. Terwijl het echt een superleuke game was. Ook gewoon leuk in de multiplayer co-op. Ik hoop dat we hier echt nog wel meer van gaan horen. En dat het ook een vervolg krijgt. Het was een beetje een technische drama toen die game uitkwam. Maar het was... die game die hield me wel echt vast. Net zoals Diablo dat bijvoorbeeld deed. Deed die Ascent dat ook. En dat is natuurlijk een veel kleinere game van een heel andere omvang. Maar zeker een hele leuke game.
Ja.
Nice, dank je. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Die is ook van Molotov. En dat is ook wel een interessante vraag trouwens. Stelling voor de podcast. Gaming wordt te veel voorspelbaar en daarom is het nodig dat we weer mensen enthousiast maken. We hebben een nieuwe Kinect nodig. Ik hoor Jeffrey al lachen.
Ik denk, hey Xbox, record that. Ja. Maar ik met het eerste deel van zijn vraag ben ik het volledig mee eens. Denk ik ja. Alleen een stukje Kinect, dat connect mij nog niet helemaal. Want ik denk wel, games zijn te veel voorspelbaar. Het is ook onderdeel van de game-industrie. Game-industrie is onderdeel van... mag je het kunst noemen? Dit? Gewoon.
Ja. Je
brengt elke keer een nieuwe game. Is toch weer een kunstwerk op zich. Dan moet je iets nieuws gaan doen. Of je wil mensen verrassen. Je wil mensen meekrijgen. En dan moet je toch iets een nieuw verhaal hebben. Of je moet iets beter doen. Dus pak die creativiteit ook. Dat is gewoon echt nodig. Ja, en dan heb je een uitgever zoals Ubisoft. Zoals die dat afgelopen jaar heeft gedaan. Nou, die heeft dat gewoon helemaal kapot geknuppeld. Dat. Dus dan denk ik inderdaad, ja, we moeten gewoon weer nieuwe dingen gaan doen. Dan moeten weer nieuwe, weet ik wat, regels worden doorbroken. We moeten niet altijd in dezelfde lijntjes blijven lopen. Er moeten nieuwe franchises gaan komen. Daarom vind ik het ook gewoon leuk dat zo'n Thomas Sala in zijn eentje gewoon denkt van, nee, fuck it. Ik maak een citybuilder en ik doe dat gewoon met één knop. Gewoon met één knop kun je alles doen. En dat het ook gewoon werkt. Weet je, dat zijn mooie dingen. Dus van de indie-ontwikkelaars verwacht ik ook wel de meeste creativiteit. En dat is wel een beetje jammer. Want soms dan wil je gewoon dat het grote budget ook eens ballen heeft en wat nieuws gaat proberen. En dat zie je gewoon veel te weinig. Wat veel te veel op safe gespeeld. En EA, Ubisoft, Activision denk ik ook, die spelen het gewoon allemaal op safe. Dat is geen bal aan. Ja.
En zou je wel een nieuwe Kinect willen, Jeff?
Ja, gooi er maar een Kinect op, joh. Als ik er maar mee kan praten, ja.
Ik wou net zeggen, hoor. Ik bedoel, ik heb laatst gezien hoe jouw vrouw en kinderen, hoe enthousiast ze worden van een Switch. Dus ik zie jou wel met het hele gezin lekker een soort van sportgame doen, hoor, achter Kinect. Hey, hoe zit dat bij jou, Rick?
Ja, ik heb daar niet echt. Ik sluit me eigenlijk wel aan bij wat Jeff zegt. Kijk, er is echt wel genoeg creativiteit. Dus ik ben het niet helemaal eens met de stelling. En zeker in de indiehoek. Eigenlijk sinds de afgelopen 3 jaar in mijn top 5 games staan voortdurend allemaal indies. Games als Lake en de games van Thomas Sala en Cocoon. En ja, weet je, Planet of Lana. Het is allemaal gewoon creatieve kunstwerken. En die zijn er voor mijn gevoel genoeg. Ja, en dat daarnaast grote uitgevers als Ubisoft het op safe spelen of weet ik veel, de andere grote uitgever remake nummer zoveel uitbrengt. Nou ja, jammer, weet je wel. Ik zou het ook prima vinden, we hadden het daar straks eerder over Gears 6. Nou, het lijkt me ook wel logisch trouwens dat die er komt, want het is een trilogie om af te ronden. Laat ze daarna wat anders doen, man. Forza Horizon 5, stop ermee. Ga iets anders maken. Nou, dat zijn ze ook aan het doen met Fable natuurlijk.
Ja.
Dat wil ik graag meer zien. Dat soort risico's. Ja. En ja, dan kun je een keer op je bek gaan. En ik snap dat daar er zit natuurlijk een miljoenenindustrie achter. Maar goed, als consument, die niet denkt in termen van risico's, maar in termen van, ik wil geëntertained worden en ik zoek nieuwe verhalen en nieuwe ontdekkingen in games, heb ik daar wel behoefte aan.
Ja. Nee, ik sluit me er volledig bij aan. En ik denk inderdaad wat je zegt, joh, Gears mogen ze ook wel eens afsluiten straks als einde van de trilogie. Ik ben ook heel benieuwd, even zonder spoilers, maar hoe ze het verhaal überhaupt willen oppakken. Op basis van het einde van het voorgaande deel. Maar goed, dat gaan we later wel even zien. Maar voor mij mogen ze bijvoorbeeld ook wel Blinks the Timesweeper weer eens op gaan pakken, hoor. Daar hebben ze maar één deel van uitgebracht. Heeft toen best wel hele goede kritieken gekregen, maar nooit meer opgepakt. En nou ja, ik merk toch wel dat wij op dit moment echt goede platformers missen. En ja, wat jij bijvoorbeeld net ook noemt, een Cocoon. Een heel simpel spelletje met een hele simpele besturing. Vol met diepgaande puzzels die verschillende lagen kennen. Ja, briljant, geniaal. Laat mij meer van dat soort dingen komen.
Ja, absoluut.
Gaan we door naar de volgende vraag. Dat is van iemand die hier op dit moment niet aanwezig is. En deze keer niet omdat hij in slaap is gevallen, maar omdat hij bij een bierproeverij is. Dimas. En die zegt, ik ben nu door Soma aan het spelen, waarbij je de feature hebt om in safe mode te spelen, zodat je niet dood kan gaan. Worden games hierdoor niet veel te makkelijk? Zijn we als gamers niet te soft aan het worden en durven we de uitdaging niet meer aan?
Ja, hallo.
En dan wil ik eerst even bij jou beginnen, Rick. Hoe jij daarin staat als Elden Ring speler.
Ja, weet je, kijk. Het is wat je zelf zoekt in games. Games is natuurlijk niet meer de jaren 90 met hardcore gamers die even het stereotype wat scherp neerzetten op een zolderkamer tegen uren aan het platformen zijn. Games is voor iedereen. En dat betekent dus ook dat er toegankelijkere games moeten zijn. En dat betekent ook dat er games moeten zijn zoals Blasphemous en Lies of P en Sekiro en Elden Ring, die wat moeilijker zijn. En volgens mij moet dat prima naast elkaar kunnen bestaan. Ja. Ik kan iedere willekeurige game van afgelopen maand, hè, ik kan er eentje uitzoeken die moeilijk is en die echt niet makkelijker gemaakt is. En ik kan er eentje uitzoeken zoals hij beschrijft. Waar gaat het om? Soma? Soma ja. gaat het om, hè? Die dan inderdaad zo'n rare mode heeft dat je niet dood kunt gaan. Ja, dat, daarvoor vraag ik me ook af, moet je dat nou doen in games? Weet je, van, gamen bestaat uit een aantal elementen en gameplay is er daar per definitie eentje van. En je snijdt eigenlijk dat hele deel dan weg. Hè? Dus kijk, ik ken die game niet. Als er dan nog vervolgens allemaal puzzels of zo nog in zitten, hou je in ieder geval nog wat gameplay elementen over. Dat lijkt me dan wel een voorwaarde. Maar zo'n no-death mode, of nee, ja, hoe noemen ze dan? God mode, denk ik dan.
Ja, safe mode.
Ja, dat vind ik wel een beetje raar. Maar verder denk ik, ja, ik ben blij, weet je, dat je niet meer, dat ik niet meer op mijn werk, als ik uitleg dat ik graag games, dat ik dat met het schaamrood op mijn kaken aan het doen ben, maar dat het gewoon normaal is. Ja. En dat er ook collega's zijn die ook gamen, en dan misschien niet de games die ik speel. Maar dat is prima. Hè? Dus gamen is toegankelijker voor het grote publiek. Dus ik heb daar niet zo moeite mee. Zolang er ook nog gewoon games zijn waar ik wel in uitgedaagd word. En die zijn er nog genoeg. Sterker nog, ja. Er zijn ook games waar ik niet eens aan begin. Omdat ik weet dat ze waarschijnlijk dat het me te veel van me vraagt. Nou, prima dus.
Maar eigenlijk is het er ook weer niet zo heel raar dat er een no-debt mode in zit. Ik bedoel, nou ja, ik heb op die vraag ook uitgebreid gereageerd op Discord. Inderdaad ook deels aangegeven. Vroeger waren games moeilijker. Vroeger ging je dood in een game en dan mocht je gewoon helemaal beginnen. Ja, dat is denk ik ook de reden waarom op een gegeven moment checkpoints zijn bedacht. Maar vroeger zaten wij toch ook in GTA en in Tomb Raider allerlei trucjes en cheats eruit te halen om onbeperkt ammo te krijgen, zodat we onsterfelijk werden. Ja. Zijn we dan softer aan het worden? Ja, ik vraag hem af. Ik denk gewoon dat wij als groepje gamers, wij zijn niet meer dat kleine groepje casual diehards zoals vroeger, die het niet erg vonden om constant opnieuw te beginnen met een game. We hebben gewoon een veel grotere doelgroep gekregen. Iedereen vindt game wel leuk. Nou, dat is natuurlijk ook gewoon de missie van Microsoft. En ja, ik denk dat daarin de behoefte van de consument en van een gedeelte van de gamers ook gewoon verandert. En ja, ik word wel eens uitgescholden voor kneus door Niels. En dat ik geen echte uitdaging aan durf te gaan, omdat ik games op easy of op normal speel. Maar als ik Niels dan gewoon een hele avond alleen maar hoor vloeken en tieren. Even voor jullie beeldvorming. Die beste jongen heeft al 2 keer Sekiro van zijn Xbox afgegooid. Ja, dan denk ik, echt, dan denk ik.
En dan klagen over zijn backlog, hè?
Dit heeft toch niks meer te maken met plezier halen uit het gamen?
Ja, ja.
Wie is hier dan de kneus? Ja. Ik heb plezier in mijn games en ik ga ook wel eens een keer dood en ik moet ook wel eens een keer mijn best doen. Maar dat hoeft voor mij niet 40 keer bij dezelfde enemy. Kom op. Hoe zit jij daarin, Jeff?
Ja, het ligt gewoon aan het type game. Dus sommige games, puzzelgames, die lenen zich daar natuurlijk prima voor. Maar wat een ander verhaal als jij in FIFA een of andere motor aan kunt zetten dat je elk potje met 5-0 wint. Ja, dat is niet heel grappig dan. Nee.
Wel als je Kylian Mbappé in je team hebt zitten.
Ja, zeker. Misschien is dat een nieuwe diamanten kaartje of zo die je dan kunt trekken.
Ja.
Win elke match met 5-0.
Ja. Ah, dan zou ik die gelijk kopen. Nee hoor, geintje.
Theo in de chat. Het is inmiddels ook bewezen dat gamen goed voor je ontwikkeling kan zijn. Dat is ook gewoon zo.
Ja.
Dat is ook zo. Ja. Ja,
precies. Wetenschappelijk bewezen, hè?
Ja, nee, er zijn best wel wat studies. Hè. Kijk, waar je niet zo bij stilstaan, maar je hebt natuurlijk, ik zal geen half college nu gaan geven over neuropsychologie, maar je hebt natuurlijk gewoon allerlei psychologische functies die je kunt trainen en die belangrijk zijn in de ontwikkeling. Hè. Zoals alle executieve functies die gaan over plannen en organiseren, over het onderdrukken van impulsen, over het sturen van je gedrag. Ja, dat zijn per definitie vaardigheden die, hè, ik bedoel, als je games staat dan niet zo bij stil, maar als je er vanuit een psychologisch perspectief naar kijkt, zijn dat typisch vaardigheden die je voortdurend aan het inzetten bent. Hè? En dan hangt het een beetje van af wat voor genre je speelt. Maar bijvoorbeeld de simpele Mario games al. Dat gaat over timing. Gaat over het controleren van je impulsen. Want als je overal maar inspringt, ga je af, zeg maar. Het gaat over het tolereren van frustraties. Want dingen lukken niet in één keer. En dat zijn wel echt van die psychologische vaardigheden die je zeker zo in de basisschoolleeftijd tussen 6 en 12 jaar, maar ook
en bepaalde Niels andere... natuurlijk.
Niels inderdaad, sociaal-emotioneel zijn niveau. Maar dat mag ik niet zeggen, ik heb hem nooit onderzocht. Dus dat trek ik met deze...
Zal
ik het dan maar naam...
Nee, maar... We hebben hem
nee, maar dat zijn natuurlijk typische van die vaardigheden die naast social skills en dat soort dingen... Dus de moraal van het verhaal, gamen is alleen maar goed en fijn. En voor iedereen. Ik denk dat dat even afsluitend op Dimas zijn vraag, voor iedereen toegankelijk.
Mooi, dankjewel Rick. Dan gaan wij door naar het volgende topic. Ik zie Rick nog met zijn handjes in elkaar gesloten zitten, dus ik denk... Ik zeg het er nog maar even bij. Met de vingers bij de knoppen gaan we naar de reviews.
De reviews van helemaal goud, helemaal kut, Xbox NL.
En we hebben deze week een primeur, jongens. Want we hebben in totaal 4 reviews. 1 review hebben we al besproken. En al die reviews zijn door één van ons geschreven.
Nou.
Dus dat is toch gewoon prachtige times, jongens.
Patjo. Ja.
En de eerste review die ik hier op het lijstje heb staan, die is geschreven eigenlijk door Rick en door mij. En dat gaat om, Rick.
South Park Snow Day. En gezien de tijd zal ik daar iets sneller doorheen gaan. Waar de vorige twee delen van dezelfde studio een 2D turn-based open wereld singleplayer games waren, is dit een actie... hack and slash game in een 3D South Park wereld met de typische humor die je van South Park gewend bent. In een echt prachtige werelden. Het is echt visueel gezien is dit deze game echt een pareltje. We hebben veel uit de engine weten te halen. Maar qua gameplay is het allemaal een beetje magertjes. Je hebt een aantal skills. Je hebt een aantal aanvalstijlen die je kunt kiezen. In de basis komt het neer op close combat of range combat. Dan heb je een aantal skills waarmee je die aanvallen kunt versterken. En die skills die volgen een beetje een roguelite principe. Dus je begint met een vaste set en gedurende een PvE level, wat 30 tot 45 minuten duurt, kun je bepaalde keuzes maken om skills te versterken. En dan heb je nog de zogenaamde bullshit, de special ability. En die kun je ook ieder level kun je een ander voor kiezen. En op zich in de basis is het een leuke combat game. En die levels zijn op zich wel aardig uitgewerkt. Maar als je wat kritischer gaat kijken, dan ontbreekt het eigenlijk aan diepgang. Is die combat is te eentonig, te eenvoudig. Is de game in zijn geheel wel aan de erg korte kant. Heb je wel leuke inleidende verhalen, maar op het moment dat je dan een level ingaat, is het eigenlijk 40 minuten amper dialogen en amper verhaalvertelling. En wat nou typisch South Park maakt, zijn de leuke dialogen en humor. Maar die zijn natuurlijk heel moeilijk te scripten in een online multiplayer game, want je hebt niet de controle over hoe het spel verloopt. Dus je krijgt heel veel van die suffe one-liners als in... je moet niet geraakt worden door pijlen, want dan ga je dood. Dat snap ik ook wel als je 10 keer zegt. Dus al met al hebben wij in al onze wijsheid, en met wij bedoel ik Matthew Domingo en ikzelf, besloten om deze game een 6,5 te geven. Voor 3 tientjes zeggen wij, koop maar niet. Wacht maar even en... Dus zeker wel voor een tientje zou ik hem best nog wel spelen, maar heel veel meer ook niet.
Ja. Dus anders teleurstellend. Wij jouw plezier als sneeuw voor de zon.
Juist. Ja. Laten we maar doorgaan naar de volgende.
Super, dankjewel.
Even een beetje op glad ijs.
Ja, precies. Het ijs is nog niet gebroken. Nee. Oké, de volgende game. De review daarvan is geschreven door mijzelf. Dat gaat om Planet Zoo. Een game die eigenlijk al jaren uit is op de PC, maar nu eindelijk ook zijn opwachting op de Xbox heeft gemaakt. Gemaakt door Frontier Development. En ja, de naam zegt het eigenlijk al. Het is een game waarin jij gewoon lekker je eigen dierentuin kan gaan maken. Ik zal er ook iets sneller doorgaan, zoals Rick zegt. Maar de game is ontzettend uitgebreid. Je hebt heel veel verschillende game modes. Je kan natuurlijk een career doen waarin je allerlei missies gaat doen. En ook onderzoeken naar bepaalde diersoorten kunt doen. Game draait niet alleen om het simpel bouwen van een verblijf, wat diertjes erin zetten en klaar is Kees. Nee, je moet ook echt even letten op de temperatuur die de dieren nodig hebben, de omgevingen. En alles draait ook eigenlijk om dierenwelzijn. Dat Rick eerder al een beetje teaste. Game heeft wel wat moeite soms met het gebruik van de controller. En dat heeft er eigenlijk alles mee te maken hoe uitgebreid de game is. Want je moet zelfs, je ziet hier op dit moment ook voor de luisteraars hoe een verblijf wordt gebouwd. Stel je maakt zo'n verblijf en je zet er bijvoorbeeld apen in. Ja, die kunnen ze over zo'n muurtje heen. Dus dan moet je ook gaan zorgen dat zo'n muur climb-proof wordt. En dan mag je zelf nog bepalen van joh, hoe hoog ga je die muur dan maken. En waar plaats je eventueel glas. Dus ja, wat ik zeg, ontzettend uitgebreid. Wel leuke game, toegankelijke game als je hem eventjes de tijd geeft. En ja, ik denk dat hier wel heel veel plezier in gaat zitten. Ik heb hem daarom ook een 8 gegeven. Je kan daarnaast nog dierentuinen over de hele wereld vrijspelen via DLC. En ja, deze wilde ik vooral met Jeffrey even delen. Want ik denk dat Jeffrey wel verbaasd nou, over. Er zit namelijk een season pass, die kun je aanschaffen. En die kost €69,99. Jezus. Dus eigenlijk voor de prijs van de game koop je er dan ook nog een season pass bij.
Dan krijg je wel een mooie skin.
Dan krijg je wel tot
en met
25 nieuwe dierentuinen over de hele wereld.
Ja, diertjes apen
en thema's. Bij. Dus voor 70 euro.
Dan wordt de dierentuin in real life voor je nagebouwd en dan kun je er daadwerkelijk heen vliegen in eerste klas.
Ja, en dan mag je erin wonen.
Ja.
Goed man, dan gaan we door naar de volgende review. En dat is eentje van House Flipper 2. En die is vanavond op de website verschenen. Ook een game waar ik ontzettend veel plezier aan heb beleefd. Het is een vervolg op House Flipper, die natuurlijk in de Game Pass staat. Waarin jij eigenlijk aan de slag gaat met de meest smerige en rommelige huizen die je maar kan verzinnen. En je begint, zoals je hier ziet, met een poetsdoekje. Ga je alles even goed schoonmaken, herinrichten. En op die manier rond je eigenlijk missies af. Maar koop je ook huizen die je kan opknappen en daarna weer met dikke winst kan verkopen. Game heeft ook flinke RPG-elementen erin zitten. Want des te meer je iets doet, des te beter je erin wordt. En des te minder tijd het gaat kosten.
Hey, maar... Ik wil, dit is van dezelfde makers als Power Simulator, of niet?
Dat weet ik niet.
Tenminste, ik zit even 2 seconden, ik heb er nog helemaal niks van gezien. Ik zit 2 seconden naar die beelden te kijken. Volgens mij is dit exact dezelfde engine als Power Simulator. En hij gaat ook aan op dezelfde dopamine als Power Simulator.
Ik zit even te kijken of dat zo is, maar volgens mij niet hoor.
Nee?
Volgens mij...
Het tikkelt wel echt precies dezelfde dozen.
Als, nee, dit is van Frozen District. En Powerwash is van Future Lab.
Ja.
Maar ik snap wat je zegt. Het heeft er wel wat van weg. Maar ja, we hebben natuurlijk recent ook Hotel Renovator besproken. En die heeft ook wel een beetje deze vibe.
Maar zou je dat zeggen? Dat het voor hetzelfde publiek is?
Ja, absoluut. Ik denk wel dat hij nog even iets diepgaander nog is dan Power Simulator.
Diepgaander dan Power Simulator?
Diepgaander dan Power Simulator. Okay. Omdat er natuurlijk ook nog de mogelijkheid in zit om huizen op te kopen. Die helemaal te decoreren naar eigen wens. Kan de complete keukens inbouwen, badkamers, noem het maar op of het zit erin. En ja, die kun je dus ook gewoon weer met dikke winst verkopen. Dus eigenlijk word je gewoon je eigen makelaar, zeg maar.
Maar ik zie hier, je moet het huis gaan schoonmaken, maar kun je ook dingen echt gaan renoveren en zo?
Ja, je kan alles wat je niet bevalt of wat verrot is, want dat zit er ook wel eens bij, dat kun je verkopen. En dan kun jij gewoon alles zeg maar uit de store kopen en dat zelf naar harte wens kun je dat plaatsen. Je hebt ook missies erin zitten. En in die missies moet je altijd wel even opletten. Want er zijn al mensen die bijvoorbeeld... Noem maar wat. Er was op een gegeven moment... was er een omaatje en haar zoon... die kwam bij haar op de zolderkamer zitten. En die hield heel erg van boeken. En haar zolder was nogal een bende. Dus eerst ik met de hele vuilniszak over de zolder natuurlijk heen. En vervolgens lekker schoongemaakt... en extra veel boekenkasten neergezet. En, het is jammer dat we nu niet even de review van XBNL ervoor hebben. Want ik heb namelijk de redactie ook eens schoongemaakt. Ik weet niet of we die erbij kunnen krijgen.
Oh, ik kan
maar wel de redactie zat er ook gewoon bij, hoor. Inclusief jouw huisje, Jeff. Jouw vakantiehuisje, waar we wel eens schrijven rond augustus. Dus Jeffrey is nu even aan het zoeken. Kijk, dan ga je iets naar beneden.
Ja.
Kijk, dat is toch gewoon onze redactie?
Ja, is zeer hard. Ja.
Is hem, ja.
Ja, ja.
Maar jullie hadden wel een bende achtergelaten, hoor, jongens. Het was wel even een poetswerkie.
Nou.
Dus, ja, maar was, Niels die was tussen de middag gaan spelen in de zandbak. Die heeft de dictering zo achtergelaten.
Ja, die dacht dat het weer een goed idee was om speklappen te bakken in de redactie. Ging weer helemaal
en dan onder zijn voeten te plakken en daarmee het huis door te lopen. dan...
Het is ook altijd wat, hè, met die deals. Ja. Jongen, jongen, jongen. Dus, tot zover de reviews. En dan gaan we door naar de wheelspin. En daar hebben we geen geluidje voor, maar ik zie hier iets staan. En ik weet niet wat het inhoudt, dus ik ga het gewoon eens even indrukken.
Korting.
Ja, korting.
Korting waar dan?
In de store.
In de store?
Ja.
Met deals voor
je verkoop. Ja, druk gewoon willekeurig geluidjes in, joh.
Ja, joh, gewoon wat aanklikken en eens even kijken wat het is. Hé, hey, ja. En dan geef ik het woord door aan Rick.
Ja, oké. Okay. Ervan uitgaande dat Jeff iedereen is ingevoerd, zou ik zeggen... Jeff, spin that wheel.
Nou, daar gaat-ie.
En voor de podcastluisteraars, alle namen zijn ingevoerd. En we gaan kijken aan wie wij Bulwark mogen geven. En dat is Arjan de Hippie.
Arjan de Hippie. Nou, gefeliciteerd.
Gefeliciteerd.
Nou, dat is wel fijn. Arjan, heel fanatiek aanwezig in de chat. Bekend natuurlijk van onder andere het Sea of Thieves kanaal. En, wat kan hij doen? Arjan, stuur ons straks even een DM'tje. Mij of Jeff. En dan zorgen we dat de code vanavond of morgenochtend in jouw Discord DM zit. En dan kun je lekker met die DM aan de slag. Gefeliciteerd, man.
Gefeliciteerd. Goed.
Super, gefeliciteerd.
En voor mensen die halverwege zijn ingeschakeld of net inschakelen. En nu balen dat ze geen Bulwark kunnen spelen het aankomende week. Volgende week gaan we weer een game weggeven. Dus tijdens de livestream van deze podcast, vrijdagavond, gaan we weer een volgende weggeven. Dus zorg ervoor dat je erbij bent.
Zo is het maar net. En dan gaan we door naar de laatste rubriek. Rick, heb je weer de vingers bij de knoppen? Jeffrey, hoe zag jouw gameweek eruit?
Gameweken, beter te zeggen. Ik zit echt gewoon vuistdiep in The Witcher 3. Gewoon, ik zit er eindelijk in. Ik heb het vorige keer ook al gezegd, van ja, het begint nu wel echt te komen. Maar ik vermaak me er echt uitstekend mee. Ik heb tegen Niels gezegd van, ja, ik ga niet weer helemaal opnieuw beginnen met alle Gwent en zo. En alle side missions, die ga ik niet helemaal doen. Nou, één keer raden wat ik aan het doen ben. Ja. Nee, dus ik ben aardig wat potjes Gwent aan het doen. En ik ben al die side missions eigenlijk aan het doen van voor naar achter. En ik vermaak me er echt volop uitstekend mee. En ja, voor een game van 8 jaar oud is het gewoon nog fantastisch te spelen. Dus soms is de combat en zo is net een beetje clunky. Maar over het algemeen is de game gewoon heel, heel mooi te spelen. En wat het vooral goed maakt is natuurlijk gewoon de hele storytelling, de sfeer. Alle verhalen die je beleeft in de wereld.
Even tussendoor, game zit gewoon... sorry dat ik onderbreek, maar dit is niet TOS-friendly voor Twitch, hè?
Wat zeg je?
Dit is niet TOS-friendly voor Twitch, just saying. Wat we net zagen. Nee,
waar je toch hebt.
Wat we net zagen op beeld.
Oh, nou, dit is gewoon van YouTube geplukt. Dus, Als het op YouTube mag, dan mag het op Twitch toch ook, zou je zeggen. Ja. Nee, maar de sfeer en ik zit met de verbaas van, ja, maar wat maakt die game dan zo goed? En het is met name, hij zit gewoon echt chockvol met content. Dat is het gewoon. Dus op elke straat, uithoek, is wel een missie te vinden. Gebeurt er wel iets wat aparts. Dus ja, dat is het. Dus hij zit gewoon vol met content. Alles is interconnected. Alle karakters hebben met elkaar te maken. Of er komen weer via bij een andere uit. En dat gaat zo vloeiend en vlekkeloos. Dit is gewoon exact het tegenovergestelde van Ubisoft. Met zijn fetch missions en zoveelste karakter die gewoon maar fetch missions uitdeelt. Van ga daar maar heen, ga daar maar heen. Ja, dit is... fantastisch. Vermaak me er prima mee. Niels die zand weer wederom een traantje wegpinken.
Ja, ongetwijfeld. Ja.
Ja.
Ja, dat denk ik ook wel. Nou, dan gaan we door naar jou, Rick.
Ja, vrij eentonig wat ik gespeeld heb. Final Fantasy Rebirth. Final Fantasy 7 Rebirth op de PlayStation. Ja, dat is een game die natuurlijk gewoon tientallen uren duurt. Dus ik ben wat minder op de Xbox laatste weken. Omdat ik vuistdiep in die game zit. Ik zit in chapter 8. Dat is iets over de helft. En zo voelt het ook al. En ik ga daar een van de volgende podcasts nog wel wat uitgebreider op terugkomen. Dus
nice.
Jij mag verder gaan, Domingo.
Dankjewel, Rick. Ja, mijn weken bestonden dus natuurlijk uit Planet Zoo onder andere en House Flipper. Dus die hebben we natuurlijk uitgebreid al besproken. En daarnaast ben ik toch maar begonnen met Dragon's Dogma 2.
Oh ja.
Heb ik nog niet zo heel veel uurtjes in zitten. Ik denk dat ik nu anderhalf uur verder ben. En ik moet zeggen, de game ziet er op zich hartstikke mooi uit. En ik vind op zich hoe die nu loopt, qua stabiliteit, performance, vind ik het allemaal nog wel meevallen. Ik mis alleen nog even echt een doel en een stukje diepgang qua levelen en het echt sterker worden, zeg maar. Ik zit nu vast bij een of andere troll, daar sla ik de hele tijd zijn levensmeter leeg. En dan besluit hij om de hele tijd om me te gaan zitten. En dan kan ik weer opnieuw beginnen. Rick weet waarschijnlijk precies waar ik ben.
Ja, die slechte nieuws is, die trollen kom je meer tegen. Dus ik weet niet precies waar je bent.
Oké. Nee, het is een troll die ergens bij een riviertje... Het is vlak hierna, bij dit stukje. Ja, na dit stukje is
ja,
het.
Ja, precies. Dan zit je nog redelijk in het begin van de game.
Ja.
Ja, nee, maar misschien moet je die gewoon vermijden. Proberen er langs te gaan en later terugkomen. Je merkt wel op het moment dat je wat meer levelt. De leveling verloopt natuurlijk volgens een vaste structuur. Met een vaste set aan vaardigheden of XP die je erbij krijgt op het gebied van damage. En dat soort dingen, health enzovoort. En dan worden dit soort kleine mini-bosses worden wel echt een stukje makkelijker en toegankelijker.
Okay. Check. Nee, maar het leuke nieuws van de game vond ik wel dat ik echt heb genoten van de character creator. Ik heb stiekem ook wel een beetje rondgekeken online. En ik kwam de meest gekke creaties tegen. En ik heb uiteindelijk Chris Hemsworth als Thor uit Thor gemaakt. Dus daarmee loop ik nu een beetje rond in de wereld van Dragon's Dogma.
Maar je hebt dan online een configurator van je moet deze parameters zo invullen en dan krijg je die eruit.
Ja, ja. Je hebt gewoon op YouTube gewoon een filmpje van 2 minuten en staat dan precies in wat je moet invullen. En dan kon je ook nog aan de hand van de kapsel kon je ook nog verschillende Thors maken. Dus met half lang haar, die uit Ragnarok. Ja, het endgame, dus allemaal de verschillende, zeg maar. Dus,
maar het zou mooi zijn als je een 3D-scan van jezelf kunt maken, gewoon foto's. En dat
nee, dat is helemaal niet mooi, want vroeger was dat een trademark van NBA. Nou, ik heb mezelf toen een keertje nagemaakt. Mijn hoofd past opeens niet meer op het beeldscherm en het leek totaal niet op mij.
Ja, nee.
Dus inclusief doorlopende wenkbrauw. Dus laten we dat niet doen. Dus... Hé, hey, mijn mannen, we gaan een beetje richting de afronding. En dat betekent...
Nou, richting afronding. Kijkers... We zijn al ver uit over de tijd, joh.
Ja, praat er dan niet doorheen. Dus te dichter komen we bij die afronding. Nee, dus dat betekent dat onze kijkers en luisteraars nog maar één ding van ons te goed hebben. En dat is, Rick.
En dat is natuurlijk een hele dikke vette achievement.
Ja, die is wel lekker, joh. Hey mannen, ik wil jullie weer bedanken voor jullie aanwezigheid, jullie hulp vanavond. En natuurlijk ook aan al onze kijkers en luisteraars een heel erg fijn gameweekend gewenst. Later!
Goed weekend!
Later!